Welkom bij de 8e aflevering van VIP, de Fiore podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Wilt u meer weten over Fiore? Luister dan naar de boodschap aan het einde van deze podcast. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag hebben we een openhartig gesprek met Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum en ook ambassadeur van Fiore. Ons gesprek gaat onder andere over zijn betrokkenheid bij Fiore, de uitdagingen betreft de COVID, zijn familie, over het mooiste raadhuis van Europa, zijn geheime project Rotte Kiezen en zijn aankomend afscheid als burgemeester. Ik wens u heel veel luisterplezier.
Altijd nu. Ook nu kan ik ergens beginnen. Een lied instuderen. Het licht portretteren. Ook nu kan ik zingen van binnen. Een torso boetseren. Het tobben verleren. Ook nu is het altijd nu. Geschreven door Mieke van Zonneveld. Stadsdichter geweest in Hilversum.
Dank. En welkom bij Fiore.
Ja, dank u wel.
Fijn dat je hier bent, Pieter. We hebben van tevoren afgesproken dat we elkaar tutoriëren. Dan weten de luisteraars dat ook. Dit gedicht is geschreven inderdaad door Mieke van Zonneveld. En dat is stadsdichter in Hilversum en staat hier aan de gevel van ons pand hier in Fiore, in Hilversum. Hoe belangrijk waren staddichters voor, of hoe belangrijk zijn staddichters?
Nou, nog steeds. We hebben er zelfs twee nu.
Kijk.
En we hebben ook een kinderstadsdichter inmiddels voor jongeren. Ja, het is toch behorend tot het culturele klimaat van Hilversum. Ook de gedichten die we op de gebouwen hebben neergezet, dat hebben we overal gedaan. Er zijn er zeker zo'n 10 of 15 in Hilversum zichtbaar, leesbaar. Nou ja, dat is toch het verlevendige van het centrum, maar ook van de buurten. Het hoort bij de openbare ruimte, vinden wij. En ik vind het heel fijn dat dit gedicht, Mieke kan heel prachtig dichten maken. Ik vind het heel fijn dat dit nu ook aan Fiore is toebedeeld.
Ja, daar zijn we zelf ook heel erg blij mee. En nu je toch over Fiore hebt, wat betekent Fiore voor jou?
Nou, jullie zijn opgericht in 2012. Toen was ik net burgemeester. Toen mocht ik het openen. En ik kom uit een... Mijn beide grootvaders waren arts in Hilversum. Hoe verzin je het? En mijn ene grootvader, de vader van mijn moeder, dokter Wessel, een bekende naam in Hilversum, was huisarts en later geneesheer directeur van het Diakones ziekenhuis. En Fiore stond toen nog vlakbij het huidige Tergooi. Maar dat is een samenbundeling van een aantal ziekenhuizen, waaronder het Diakones ziekenhuis. Dus ik ben de kleinzoon van twee artsen. De andere grootvader heb ik nooit gekend, die was al overleden. Maar dat schept toch een band. En ik had heel graag op mijn lijstje staan de opening van het nieuwe Tergooi ziekenhuis. Maar dat duurde te lang om de financiering bij elkaar te krijgen. Maar dat vind ik echt jammer. Dat had ik dolgraag gedaan. Omdat ik dan in de traditie van mijn grootvader Wessel, dat als kleinzoon, was hij enorm trots op geweest. Dat weet ik zeker. En dat gaat niet door. Maar ja, zo zijn er meer teleurstellingen die niet doorgaan. Als je burgemeester bent, kan je niet alles bereiken. Maar ik was er bij spreken nog langer voor gebleven om dat mee te maken. Maar dat is beyond mijn periode. Dus hij vond ook dat ik arts had moeten worden, huisarts. Misschien had hij daar gelijk in achteraf, ik weet het niet. Ik heb nooit dat overwogen, maar dus ik kom wel uit een familietraditie die daar, ja, we zijn er een beetje mee opgegroeid. Dus zo kwam ik bij Fiore terecht, dat ik het mocht openen. Daar heb ik ook het verhaal verteld van mijn grootvader. Dat was toen toch allemaal nog nieuw. En daar was ik trots op om dat te kunnen vertellen. En dat vonden van mensen ook wel een eye-opener, want ze dachten, ja, ik ben niet in Hilversum geboren, ik heb hier niet gewoond, ik heb hier niet gewerkt. Dus het is een buitenstaander. Maar als je goed naar mij luistert, naar mijn familietraditie, dan heb ik heel veel wortels in Hilversum. Mijn moeder is hier geboren, mijn oudste zusje is hier geboren. Al mijn familieleden, mijn vader, mijn moeder, mijn grootouders, liggen allemaal hier begraven op de Noorderbegraafplaats. Dus ja, er zijn heel veel verbanden, heel veel verbintenissen.
Ja, en in plaats van geneeskunde studeren was het sociale wetenschappen in Utrecht, hè?
Ja. Ja, eerst in Wageningen, want ik moest dan toch ingenieur worden. Dat was dan tenminste nog een titel. Maar dat heb ik een jaar gedaan. En ik heb wel mijn poppenduizen gehaald netjes. Maar ik vond toch niet dat ik... Dat was niet het perspectief wat ik zag. En ik kreeg vrienden die in Utrecht studeerden. En toen ben ik naar Utrecht gegaan. En toen, algemene opleiding. En toen ik klaar was, toen zei een vriend van mij... God, er staat een baan bij de Volkskrant. In de Volkskrant. Als redacteur. Die wel eens een boek gelezen heeft. Zoals de toenmalige hoofdredacteur tegen mij zei. En toen ben ik journalist geworden. Maar ik heb wel altijd nog wel die sociologische blik gehouden. Dat je toch een beetje uit kan zoomen en kan kijken hoe de verbanden zijn. Dus daar heb ik wel veel aan gehad, ook altijd nog nu en in mijn huidige baan. Maar ja, toen ben ik journalist geworden en dan ben ik 30 jaar gebleven en opgegroeid daar in echt een carrière van jongste bediende. Leerlingjournalist, leerling B-journalist. Ik verdiende echt navenant minder dan mijn vrienden die toen al carrière gingen maken. En ik werd heel laag ingeschaald. En dan heb ik het vak geleerd en dan ben ik uiteindelijk chef van de economische redactie geworden. Adjunct hoofdredacteur en uiteindelijk hoofdredacteur. Dat ben ik 15 jaar gebleven. Ik vind het nog eigenlijk een prestatie als ik het zo opnoem. Maar dat komt bijna niet meer voor, zo'n carrière in zo'n bedrijf. En ik heb het daar ruim 30 jaar volgehouden. En toen ben ik overgestapt naar het openbaar bestuur.
Ja, fantastisch. Waarom die overstap?
Nou, er kwamen nieuwe eigenaren. Die wilden hun eigen mensen benoemen. Ik had zelf eigenlijk lange tijd het idee dat ik wel hoofdredacteur zou blijven tot aan mijn pensioen. Want ik vond het een fantastische baan. Ik kon daar alles kwijt wat ik in me had. En, nou ja, maar achteraf denk ik dat het wel goed is dat ik na 15 jaar uiteindelijk toch gezegd heb. Ik ga wat anders doen. Ik ben niet meteen overgestapt. Ben ik voor mezelf begonnen met allerlei baantjes. Maar dat beviel me toch ook niet. Na een half jaar zei mijn vrouw, ga in hemelsnaam een baan zoeken, want ik word gek van je. Dat thuiswerken toen, dat was geen succes. Het is nu eigenlijk weer niet zo'n succes. Ik vind het nu ook weer een drama. Ik hou erg van ergens naartoe gaan waar mensen zich verzamelen en dan de dag bespreken. Wat gaan we vandaag veroorzaken? Zoals sommige ambtenaren in het begin zeiden, hij maakt nog steeds een krantje elke dag. Ik rende ook door de gangen van het raadhuis, omdat ik altijd haast had. Nou ja, dat ben ik inmiddels al afgeleerd. Maar dat ritme, dat bevalt me heel goed. Maar daar heb ik mensen voor nodig. Ik vind het heerlijk om met mensen iets te veroorzaken, iets te doen samen. Te schrijven, iets te bedenken. En ja, dat thuiszitten, dat is nu weer zo. Ik vind het een drama. De hele dag zit je achter zo'n computer in je eentje. En nou, dat bevalt me helemaal niet. Maar dat was dus toen ook. En toen ben ik, ja, openbaar bestuur. Ernst Bakker, mijn voorganger, die belde mij een keer. En die zei, God, is dat niks voor jou? Ik ga voor een jaar weg. En toen ben ik erover na gaan denken. En toen kwam dat Hilversum, omdat ik net vertelde over mijn roots hier. Kwam dat eigenlijk heel logisch voor. En de media natuurlijk, de mediastad. En mijn kennis van de media. En mijn affectiviteit daarmee. Nou ja, dit is echt zo'n job van op het goede moment de juiste persoon langs laten komen. Die raad, die kende mij ook niet, die commissie die mij geselecteerd heeft. Maar die dacht toen ze mij hoorden spreken van, God, dit is misschien toch wel iets voor Hilversum. Dat was nog nooit zo, die combinatie was nog nooit zo geweest.
Maar toeval bestaat niet.
Nee, dit heeft zo moeten zijn. Dat zou mijn moeder gezegd hebben.
En kortom, mensen, en zeker de vorige generatie, kan dus nog ongelooflijk trots zijn op je. Nu
nou zeker, ja, mijn moeder heeft het meegemaakt. Mijn vader was al overleden, maar mijn moeder heeft het meegemaakt. En die zat op de eerste rij toen ik geïnaugureerd werd. In juli, 6 juli 21. En dat was ik enorm trots op, en zij op mij. En als ik de weg kwijt was in het begin, je kan nog best eens de weg kwijt zijn in Hilversum. Toen, dan belde ik mijn moeder, dan zei ik sta hier en hier, want zij is in Hilversum geboren, op de Oude Engweg. En bij het melkpad. En toen zei ze, nou dan moet je naar links en naar rechts en naar beneden. Dat was fantastisch. Ik durf het niet te zeggen. Maar dan had ik haar steun nodig om me te oriënteren. Dus zij was ook fantastisch blij. Maar ja, mijn grootouders die dus hier ook allemaal gewoond en gewerkt hebben, die hebben het niet meegekregen.
Maar toch, dit blijft gewoon in de annalen van de geschiedenis blijft het zo staan.
Ja.
Nee, hartstikke mooi. Even terug naar Fiore.
Ja, graag.
Jouw verbintenis ook hiermee, naast het verhaal wat je net had verteld, is ook het feit, en dat zie ik ook op Twitter bijvoorbeeld, je twittert regelmatig, ja. Dat je vaak werkbezoeken doet. Dat heb je ook bij Fiore gedaan in het verleden.
Ja, ik was toen ik het dus mocht openen hier, toen was ik sowieso benieuwd naar hoe jullie werken. En ik heb altijd stage willen lopen. Ik heb ook, om burgemeester te worden, had ik een paar maanden de tijd, heb ik ook stage gelopen bij collega-burgemeester, bij Ewout van der Laan, waar ik heel veel van geleerd heb, maar ook bij Abu Talib in Rotterdam. Ik ben met zo'n 14 burgemeesters langs geweest. En ik dacht, dat concept ga ik eigenlijk voortzetten. Dus ik heb gevraagd, mag ik een keer hier ook soep komen koken en met de mensen praten? Dan leer je toch zo'n organisatie beter kennen. En mensen vinden het altijd leuk natuurlijk dat je afdaalt uit het raadhuis, wat ik sowieso graag doe. Toen ben ik Fior wat beter leren kennen. Het is een fantastische organisatie. Het is een van de pareltjes van Hilversum, zeg ik wel eens. Maar jullie zijn heel erg bescheiden. Dus waar ik kan, ben ik ambassadeur van Fior. Het heeft echt een functie. En ik vind het heel knap. Ik ben hier nou net weer doorheen gelopen. Ik was hier een tijd niet geweest. Maar ik heb al jullie locaties bezocht. En elke keer weten jullie weer een sfeer te creëren waar intimiteit uit blijkt en waar integriteit uit blijkt. En dat vind ik heel knap. Dat ik dat vakmanschap en wat grotendeels door vrijwilligers wordt gedaan, dat waardeer ik zo dat ik daar graag een stem aan wil geven. En en het heeft natuurlijk een functie. Ik heb zelf net weer afgelopen maanden een vriend verloren van 55 jaar, die in 3 weken tijd leverkanker weg. Gruwelijk. Dus kanker hoort bij het leven. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar het is toch echt waar. En je wil het niet en je hoopt ook dat je het zelf niet krijgt. Maar als heel erg geliefde mensen om je heen, vrienden, partners, dat krijgen, dan raak je toch weer behoorlijk upset. En dan is zo'n Fior, als je meer tijd gegund wordt en je wordt wel beter, dan is dat natuurlijk een fantastische instelling om gewend te raken. Ja, je zal er nooit aan wennen, maar je moet ermee dealen. Ik ben net zelf ook behoorlijk ziek geweest met een hersenontsteking. En mijn psycholoog uit Utrecht, die in de Hoogstraat, die zei: meneer Broertjes, u hebt nu een half jaar, drie maanden u zich er tegen verzet. Het wordt nu tijd, als u echt wil herstellen, om te accepteren dat het bij u hoort. En dat was zo'n belangrijke tip eigenlijk voor mij. Want ik was er boos over dat het mij overkwam, waarom ik. En ik wilde het niet en het zat me in de weg. En nu ik ben gaan accepteren dat het bij me hoort, is mijn genezingsproces iets verbeterd. Nou, ik ben nu gelukkig weer aan het werk. Ik ben nog niet helemaal genezen. Dus ik begrijp, ik heb het nu zelf een keer mogen maken. Dat is dan geen kanker gelukkig, maar toch wel een ernstige aandoening. Waardoor je leven totaal op zijn kop staat. En dat is natuurlijk de mensen die hier binnenlopen, die is dat precies hetzelfde. Dus ik vind het zo belangrijk dat jullie die faciliteit overeind houden. Dat hoort bij Hilversum ook. En daarom zal ik er altijd alles aan doen, zolang het in mijn macht zit, om dat ook te bespoedigen.
Ja, en ik kan alleen maar dat waarderen. En dat ook stimuleren. Ja. Als dat is. En het gaat vaak nog niet eens. Tuurlijk, het is ook vaak de persoon die zeg maar de ziekte heeft. Ja. Maar ook zijn of haar omgeving. Hè? Ja. Want ik kan me ook wel voorstellen dat bijvoorbeeld uw partner daar ook.
Nou, heel zwaar.
Ja.
Dat is minstens zo zwaar. Want. Dus voor mijn aandoening heb ik geen inloophuis gevonden. Niet in Hilversum, maar ook niet elders. Wel een revalidatiecentrum in Utrecht, waar ik lange tijd gebivakkeerd heb. Maar dan weet je wel hoe belangrijk het is dat je programma's krijgt aangeboden. Dat kan hier ook. Hè? Dus jullie faciliteren allerlei zaken waar mensen dan behoefte aan hebben. Waar je daarvoor nooit over nagedacht had dat je dat zou moeten doorstaan. En waar je opeens mee geconfronteerd wordt. En daarom is het zo belangrijk dat zo'n instelling als Fior dat blijft bestaan. Maar ja, dat hangt op subsidie, dat hangt op vrijwilligers, op betrokkenheid, op empathie van mensen. En daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen.
Ja, nee, en we omarmen ook dat ambassadeurschap. Hè. Laat dat ook heel duidelijk zijn. Dat zijn we ontzettend blij.
Met trots.
Nou, hartstikke leuk om te horen. Maar dat klopt. Het is natuurlijk ook nog een politieke discussie die daar aan de grondslag ligt. Van hoe kan je dit soort zaken financieren? En dat is best een lastige. Omdat we wel in de totale zorg dat heel duidelijk hebben ingericht. Maar we zijn elementen, en ik noem dat dan de psychosociale ondersteuning. Hè, ja. Wat je net ook beschrijft, dat krijg je dan wel aangeboden in de Hoogstraat. Wat een fantastisch centrum is overigens.
Geweldig.
Ik ken het. Maar er blijven nog uitdagingen daarover. Ja. Laten we daar niet verder over discussiëren, want dat is weer een heel ander hoofdstuk.
Goed, ik begrijp dat jullie toch zo'n 100-150 mensen per week hier over de vloer krijgen. En dat geeft toch aan dat er echt een behoefte aan, dat jullie voorzien in een behoefte.
Klopt.
Dat is niet onbelangrijk. Dus overal waar ik kom en waar ik hierover kan praten, hoe belangrijk dat is ook, dat we dat steunen met elkaar, dat de samenleving dat ook steunt en ook openbaar bestuur en de gemeenteraad en waar eventueel subsidies vandaan moeten komen, dan moet je weten waar je het over hebt. En wat jullie uitstralen is kwaliteit. En dat is denk ik heel belangrijk, want dat heb ik ook gemerkt in mijn eigen verwerking van mijn ziekte, in de Hoogstraat in Utrecht, waar je het net ook al over had, wat een fantastische instelling is, ben je ook wel op zoek naar kwaliteit, dat je weet, er wordt goed voor me gezorgd. het klopt wat daar gebeurt. En ze helpen hem op het hoogste niveau. Dat is ook wat je wil. Want je bent ziek en je wil snel weer beter worden. En zo goed mogelijk. En dat geldt ook voor de mensen die hier over de vloer komen ook. Over de drempel stappen. En jullie stralen dat uit. En dat is denk ik, ik heb het nu net ook weer gezien. Het is fantastisch. En dat heeft met sfeer te maken. Dat heeft met de kwaliteit van de mensen die hier werken te maken. Dat heeft met het niveau van de vrijwilligers te maken. En de betrokkenheid van de mensen. En als je dat hoog weet te houden, ja, dan heb je niet te vrezen voor je bestaan. Want dan, dat blijkt ook in jullie geval, dan kan dat zich voortzetten.
Ja, en elk jaar is er een nieuwe uitdaging.
Nou ja, daar moet je hard voor werken. Dat weet ik, dat geloof ik graag. Dat je er heel hard voor moet werken om dit overeind te houden. Maar het is het ook waard.
Nee, helemaal eens. En dat is ook de reden waarom ik me als vrijwilliger hier inzet voor dit centrum met deze achtergrond. COVID die gooit natuurlijk wel wat roet in het eten. Ja, maar goed, dat zien we overal. Ja, dus we moeten ook ons aanpassen daarin. Maar we zijn ontzettend dankbaar voor het feit dat er veel mensen ondersteunen. Zowel qua tijd als qua geld. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Als we het toch over die gezondheid hebben en de gezondheidszorg hebben hier in Hilversum en in de regio. Hoe ziet u dat, de uitdagingen van optimale zorg in deze regio?
Ik ken Tergooi natuurlijk, daar ben ik ook onlangs nog weer geweest. Ook bij zo'n vaccinatiepunt wat daar nu is, een tent. En dat heeft toch functie. Gisteren had ik nog weer veiligheidsberaad, waar ik een van de 25 burgemeesters ben, omdat ik ook vanuit de regio. En dan hebben we het allemaal over de 2G-samenleving of de 3G. Nou, ik heb er allemaal niks mee. Ik zei, waarom praten we niet eens wat meer nog over hoe we de vaccinatie kunnen opvoeren? Niet verplicht, want daar ben ik niet voor. Maar in wijken waar het laag is, dat hebben we hier ook. En door huisartsen daar te faciliteren, dichtbij, laagdrempelig, aanbieden. Dan kan je misschien toch dat percentage niet gevaccineerden, kan je nog naar beneden krijgen. En dat helpt, dat maakt verschil. Je kan zeggen, ja, maar we zitten toch al op 35%. Ja, maar dat is toch nog te veel mensen, hè, zo'n 2 miljoen Nederlanders die niet gevaccineerd zijn. En dat geeft dat gedoe waar we het allemaal over hebben de hele dag. En dan kan je zeggen, ja, het moet verplicht of we moeten. Maar doe nou aan maatwerk, dat zou mijn pleidooi zijn. En dat is in wezen natuurlijk wat Fiore ook doet, dat is ook maatwerk. Het is gewoon op het individu gericht, van wat heb je nodig, waar kunnen we je helpen. En dat geldt voor dat COVID natuurlijk ook. Ga met mensen in gesprek. Huisartsen zijn daar een uitstekende voorpost voor. Ik ben dan zelf geen huisarts geworden, tot verdriet van mijn grootouders. Maar het is wel toch ook een prachtig vak. Ik heb nu ook veel met mijn huisartsen te maken gehad de afgelopen periode. En die man heeft mij enorm geholpen. En dat ben ik hem zeer dankbaar voor. Dus als het moet dan, en je krijgt kwaliteit, dan en dat geldt voor die COVID-strategie ook. Laten we meer maatwerk richten. En dat we echt weten waar het zit. Hè? Want we leggen nu die horeca elke keer weer in de dwangbuis. Maar er zijn ook weer mensen die zeggen, ja, daar gebeurt het helemaal niet. Het gebeurt eerder thuis, in de thuissituatie. Dus misschien moet je dat thuiswerken op een andere manier aankleden en invullen. En doen we het toch niet goed. En we zwalken ook te veel. Dat is ook niet goed natuurlijk. Voor de acceptatiegraad van de burgers. Die ook allemaal een beetje langzamerhand genoeg van krijgen. Ik merk het aan mezelf ook. Een jaar geleden dacht je, nou, als we gevaccineerd zijn, dan zijn we er vanaf. En dan blijkt toch dat het veel ingewikkelder zit, het vraagstuk. En dat zal hier ook natuurlijk zijn beslag hebben. Dat jullie last hebben van dat mensen bang worden. En hier niet naartoe komen. Omdat ze denken, ja, ik heb al een onderliggende ziekte. Namelijk kanker. Dus ik moet er niks meer bij krijgen. Dus voor jullie, dat is ook drempelverhogend. Dus we moeten er echt een keer van af. En als dat niet lukt, dan moeten we ermee leren leven. En dan moeten we er toch misschien op een andere manier over gaan nadenken. Hoe we dat gaan doen met elkaar. Ik heb net gezegd, laagdrempelig proberen via huisartsen mensen nog toch tot vaccinatie te bewegen. En daar kan je best resultaat boeken. Maar die gezondheidszorg in Hilversum, daar vroeg u naar. Ja, die is volgens mij best op een hoog niveau. Ik ken natuurlijk het ziekenhuis goed. Daar werken ze ook echt keihard om de zaak op niveau te krijgen en te houden. Ik ken de buurtzorg niet echt goed uit mijn eigen ervaring. Maar volgens mij, dat hangt ook een beetje van de buurt af, denk ik. Maar in het algemeen zijn er wel goede instellingen in Hilversum beschikbaar.
Ja, dat is ook een beetje mijn indruk. We hebben uiteraard contacten met de Gooi, want we vinden het heel belangrijk als Vioor om in die zorgketen zo goed mogelijk...
Daar zijn jullie ook begonnen eigenlijk, hè? In de tuin van het van de Gooi.
Ja, klopt. Ja, ja. En het is het initiatief uiteindelijk ook gekomen van Kajan, hè, de hospice die hier in Hilversum...
Dat is ook een prachtige instelling. Fantastisch. Daar ga ik binnenkort ook nog heen, Kajan.
Ja.
Ook een prachtige instelling.
Ik kan het volledig onder zijn.
Ongelooflijk. Daar ben ik ook al een paar keer geweest. Daar ga ik nog een keer heen.
Ja.
Maar dat is ook pure kwaliteit wat daar gebeurt.
Helemaal eens. Dus dat, ik denk dat er, even terugkomend op zeg maar, de zorg en hoe je die dan zo goed mogelijk kan optimaliseren. Ik denk dat de regio aan zich heel veel te bieden heeft. Ja. En waar ik altijd naar hoop is dat we gewoon nog veel meer met elkaar praten en integreren daarin. Dat is ook een van de redenen waarom wij bijvoorbeeld een huisarts en een specialist in ons bestuur hebben. Om ook zeg maar, die kennis en die know-how mee te nemen.
De regionale arts die waar ik veel mee te maken heb gehad afgelopen anderhalf jaar, is René Stimpel.
GGD.
GGD, de baas van de GGD. En eigenlijk de verantwoordelijke man voor de bestrijding van de pandemie in de regio. Als het gaat om de medische aspecten. En ik ben het dan bestuurlijk. En hij, dus we hebben veel opgetrokken. We hebben er een rondje gemaakt langs de velden, zou je kunnen zeggen. Al een jaar geleden. En nou, ik was echt enorm onder de indruk hoe goed mensen elkaar kenden. Hoe goed ze elkaar opzochten. Hoe integraal de aansturing was. Nou, zijn we natuurlijk een kleine regio. Dus het is ook makkelijker dan als je een hele grote regio hebt. Dus maar mensen konden elkaar hier goed vinden. Dat gezegd hebbende is het toch teleurstellend, dat vind ik Stumpel zeker ook, dat onze bezettingscijfers, ook onze besmettingscijfers moet ik zeggen, ook hoog zijn. Ook in deze periode. Dus we lopen mee in de pas van Nederland. En dat is jammer dat we niet beter scoren. Dat had ik eigenlijk verwacht. En dan vraag ik aan de dokter, waar ligt het aan? En dan zegt hij, ja, dat weten we eigenlijk niet precies. Ja, jongeren zijn nu, lijkt nu toch erg bij jongeren te zitten weer. Maar het kan volgende week weer ergens anders gebeuren. En dat is toch, we hebben nog steeds niet kennis genoeg over hoe dat virus oppopt en weer onderduikt, om het nou maar zo te zeggen. Het zit overal, zei Rutte laatst. Het zit, dat gevoel heb je ook, het is overal. En ja, dat maakt het toch angstig dat je je kennisniveau toch nog wat moet opvijzelen van hoe dat virus nou precies functioneert en waar het zich door aangetrekken voelt. Niet. We zitten natuurlijk nu in de winterperiode. Hè. Dat maakt het ook altijd lelijker natuurlijk dan in de zomer. Dan zakt het weer wat weg. En in de winter stijgt het weer wat. Maar dat is nog wel een grote zorg. Hoe we daar uiteindelijk mee kunnen gaan dealen. Ja, ik hoop dat het zo wordt als de griep. Dat je een griepprik haalt elk jaar. Ik heb hem ook alweer gehaald een paar weken geleden. U ook, zie ik. En dan ga je straks ook een COVID prik halen, één keer per jaar. En dan hoop je dat. Want het immuunsysteem van de mens, als je niet heel erg leidt aan allerlei onderliggende ziektes, is het immuunsysteem in principe goed sterk genoeg voor dit COVID-virus. Dus we zitten toch ergens in een kramp, zijn we ons terechtgekomen. En daar moeten we weer uit. Maar ik ben ook geen medicus, helaas.
Een terugkerend thema. Dit.
Ja, dat is een terugkerend thema. En mijn vader was officier. En die zei, cavalerist, en die zei op zijn latere leeftijd, heb ik nog wel eens een tijdje met hem een keer gesproken. En toen zei hij, ja, misschien had ik toch ook arts moeten worden. Dus dat vond ik wel bijzonder, want zijn vader was natuurlijk ook arts. Ik zeg het nu zelf ook, want dat was niet verkeerd geweest. Maar goed, ik heb verder prima naar mijn zin, het is geen sollicitatie. Maar nu je zo met dat pandemie bent betrokken, als burgemeester ook, merk je toch de onmacht ook. Dat je denkt, ik zou meer willen weten van hoe het precies werkt en wat oorzaak en gevolg is, zodat je het ook beter kan aanpakken. En voor de mensen meer comfort kan realiseren. Dus in die zin bedoel ik het eigenlijk. En dan voel ik me maar een eenvoudige opgeleide journalist die nu burgemeester is geworden.
En, niet zo bescheiden. Een fantastische carrière. Nou ja, kom, we gaan het van het medische een beetje naar een ander vlak toe halen. Want anders blijft we hier in.
Het thema van bescheidenheid vind ik wel interessant. U zegt, want dat had ik ook nog opgeschreven in mijn speakbriefje. Fiore is natuurlijk ook bescheiden. Hè? En misschien wel te bescheiden. Dus dat is ook waarom ik het leuk vind om jullie stem harder te laten klinken. Jullie geluid. Door daar een bijdrage aan te leveren. Want jullie zitten toch nog vaak onder de korenmaten. Jullie zouden veel meer van de daken moeten schrijven dat je er bent. Dat mensen het weten dat je er bent. En dat je in een behoefte voorziet. En een belangrijke behoefte als mensen die ziek worden, die kanker krijgen,
Hun leven zat op zijn kop en jullie zijn er om mensen te helpen. Dus die bescheidenheid die deel ik dan met jullie.
Ja, nee, de ene kant is dat een deugd, de andere kant is dat ook een, zeg maar een barrière. Want we hebben dat zelf ook recentelijk in ons strategisch plan hebben dat benoemd. Dus wij gaan ook in op korte termijn gaan we toch daar meer aandacht aan besteden. Precies. En ik hoop dat we met podcast uitzendingen daar ook wat meer aandacht aan kunnen gaan geven.
De moderne manier van communiceren.
Precies, daarom. Ja. Ja. We zitten hier in de Dudokzaal.
Ja.
Er hangen hier in onze zaal hangen allemaal leuke maquettes en alles is ingericht. Zelfs de stoeltjes komen van de gemeente vandaan. Die hebben een bruikleen. Dus dank daarvoor.
Leuk.
Maar hoe Dudok was Marius Dudok. Hoe belangrijk is hij geweest voor Hilversum?
Nou, geniale man natuurlijk. Zoals hij, de handtekening van hem staat natuurlijk in heel Hilversum, staat Hilversum beschreven. Hij heeft natuurlijk prachtige gebouwen. Dat je het raadhuis, wie kent het niet, het is het mooiste raadhuis van Nederland, misschien wel van Europa, durf ik tegenwoordig te zeggen. Ja, dat je dat, als je daar elke dag mag werken, dan nu niet, maar dus afgelopen 10 jaar wel. Ja, dat is een cadeautje. Want het, en nog steeds, en ook als het donker is en het staat in het licht, dan denk je, hoe kan je dit bedenken? Dat je dit, en tot in details, hè, want dat is het knappe van Dudok. Huidige architecten zijn er wel eens mee langs geweest en die zei het is zo mooi, dat bestaat eigenlijk niet meer dat een architect de buitenkant helemaal bedenkt, maar ook de binnenkant. Hij heeft alle details binnen, heeft hij zelf bedacht en zelf gemaakt.
Zelfs de voorzittershamer heeft hij een voorstel voor gemaakt.
Alles, een lampen, stoelen, alles. Nou, en dat is een unieke gave had die man. En een drive, enorme drive, want hij heeft veel gedaan. Niet alleen in Hilversum, maar heeft hij heel veel scholen natuurlijk gemaakt. En gebouwen, huizen waar hij zelf in woonde ook. En natuurlijk als masterpiece het raadhuis. Maar hij heeft ook een andere plaats in Nederland heeft hij gebouwd. En in het buitenland zelfs, in Frankrijk, in India. Dus die man heeft een geweldige legacy achtergelaten. Dus het is heel bijzonder dat Hilversum daardoor ook wel de stad van de moderne architectuur, van de moderne gebouwen, die ertoe doen en die wat waard zijn. En dat is ook een kwaliteit. Je kan best op de binnenstad. Hij heeft ook nog een binnenstad getekend, maar dat is nooit realiteit geworden. We hebben niet de mooiste binnenstad van Nederland, dat kan je niet zeggen. Maar je kan niet alles hebben. Maar we hebben wel gebouwen daarin staan en in de omgeving die fantastisch zijn om te bewonderen. En daar ben ik heel trots op. En daar moeten we ook zuinig op zijn.
Ja, ik ben zelf een Rotterdammer, dus ik weet van Dudok en de Bijenkorf in Rotterdam.
Ja.
Dat is van hem.
Ja.
Maar Eindhoven, het Witte Dorp en zo. Dus
Den Haag, het museum.
Ja.
Het Haagse museum.
Ja. Ja. Maar in Hilversum echt een stempel inderdaad.
Ja.
Ja. Ja. Ja, fantastisch. Nu we het toch over Hilversum hebben, en dan gaan we een beetje ook naar jou toe met betrekking tot je burgemeesterschap. Ik wil zo direct nog even kijken of je zelf ook nog wat hoogtepunten en ontwikkelingen ziet. Maar ik werd toch getriggerd door een stukje op de website van Hilversum. En daar stond het volgende in. Daar had je een video opgenomen, op een YouTube-videootje, toen je aangaf dat je zou gaan stoppen. Dat was veel samen met jou.
Met mijn ziekte.
Met jouw ziekte.
Ja.
En die twee dingen zijn wel los van elkaar, want je stopt niet vanwege de ziekte, maar je stopt vanwege je pensioen.
Ik was 70 jaar.
Ja, dat wou ik weer net niet noemen, maar dat is...
Ik ben eraan gewend.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar er staat, en dat vond ik wel interessant, er staat burgemeester Pieter Broertje stopt. Het was en het is feest om deze stad te dienen. Samen met bewoners, raadsleden en collegeleden werken wij aan een groene, veilige en een mooie stad. We hebben Hilversum weer als mediastad op de kaart gezet. Het vertrek in het voorjaar 2022 is met pijn in het hart. Maar zodra ik beter ben... En dat ben je bijna. Ja. Blijf ik tot die tijd met hart en ziel werken voor de stad die mij lief is. Ik wil een stad achterlaten waar ik trots op kan zijn. En de laatste zin, daar wil ik toch een vraagteken op zetten. Want als je, februari ga je stoppen, heb ik begrepen. Of maart.
Ja, maart.
Dan na 10 jaar burgemeesterschap. Dan ga je toch niet zeggen, ik wil een stad achterlaten. Nee, ik ga een stad achterlaten waar ik trots op ben.
Ja, ja, ja. Het is net of mijn revalidatie tegen mij spreekt. Want die zegt, meneer Broertjes, u legt altijd de lat weer hoger als u... Ik geef mezelf hier ook weer een opdracht eigenlijk, hè, in die zin. Van ik moet nog heel veel doen. En dat hoort blijkbaar bij mijn karakter. Je wordt erg geconfronteerd met jezelf als je ziek wordt, als je een ernstige ziekte krijgt. Maar ik laat een stad waar ik dat van ben. Maar ik zie, er zijn natuurlijk ook wel dingen niet helemaal nog gelukt waar ik van denk, nou, daarom wilde ik ook nog terugkomen als ik weer beter was. Want dan dacht ik, ik heb toch nog een paar dingen. Rotte Kiezen bijvoorbeeld noem ik dat. Het Rotte Kiezen project, dat is een geheim project. Maar er zijn allerlei gebouwen in het centrum ook. Iedereen kent ze. Dat je denkt, jezus man, kak, de eigenaar daarvan, die wil ik nog eens een keer spreken. Zeg, ga eens even wat doen aan dat huis, want het ziet er niet uit. Of aan gebouwen. Want dat maakt toch verschil. Toen ik kwam was het Marktplein een chaos. Met drugs werd er gebruikt s'nachts en het was een rotzootje. En dat is toen helemaal opgeknapt. Daar hebben we 25 jaar over gedaan, is mij verteld. Om daar akkoord over te krijgen. De ene raad naar de andere raad was het niet met de vorige eens. Dat Marktplein is nu prachtig. En de Mout, wie drinkt er niet graag een biertje in Mout? En dat was dat zag er niet uit, dat gebouwtje. Er is door een ambtenaar gezegd, nou, dat moeten we niet slopen, maar daar zit iets moois onder. Was helemaal ingepakt op een lelijke manier. Nou, en zo zijn we het mooie gaan maken eigenlijk vanuit dat gegeven. En dat is eigenlijk iets wat nooit stopt. Dat is eigenlijk misschien wat ik zeg daar. Het is nooit klaar. Je bent altijd weer bezig met het volgende project. Waar je denkt, nou, dat hebben we ook nog wel nodig. Nou, dat is misschien wat ik daar uitstraal. En voor mezelf ook wel een soort ambitieniveau altijd heb. Van nou, dit kan nog, dat moet nog. Ik pas niet op de winkel. Dat heb ik in de Volkskrant niet gedaan. Die heb ik ook altijd. Ik ben graag bezig met vernieuwing, met innovatie. Dat inspireert me. En ik alleen maar passen op de winkel. Beheren van zaken, daar ben ik niet zo goed in. Je kan mij beter een project geven waar ik een ontwikkeling in kan brengen. En dat is eigenlijk wat ik daar ook zeg. En dat heb ik in Hilversum natuurlijk ook geprobeerd te bereiken. Het Mediapark natuurlijk, u noemde net dat al. Daar ben ik natuurlijk ook enorm trots op. Dat toen ik kwam, was er een soort leegloop. Dat was het verhaal. Parool stond ervoor. Hilversum loopt leeg. Alles gaat naar Amsterdam. Dan had ik het geluk dat Ebert van der Laan daar burgemeester was. En wij hebben elkaar in het begin heel erg gesproken en gezegd, nou, wij gaan elkaar niet vliegen afvangen. Wat goed is voor Amsterdam, zei hij, is goed voor Hilversum en omgekeerd. En zo zijn we gaan werken aan het versterken van het Mediapark. En dat is wel gelukt, want het Mediapark zit vol. Heeft een nieuwe eigenaar. Moet nog wat verder vergroend worden. Maar er is de leefbaarheid van het Mediapark is enorm toegenomen. Er gaan 1000 studenten naar binnen en naar buiten elke dag. Nou, dat was 10 jaar geleden ondenkbaar, want er was nog niet eens 1 student. Dus we hebben daar heel hard aan gewerkt. Omdat hart, het kloppend hart van Hilversum, wat er in de DNA zit van de stad. Weer op een nieuwe leesters groeien. Niet alleen maar de oude media, de oude omroepen, AVRO, VARA. Nou, daar is van alles aan gebeurd. Maar we hebben nu allerlei nieuwe media, moderne media, social media, digitaal. Nou, en daar doet Hilversum ook zijn bijdrage aan. En anders ben je het over 10 jaar niet meer of over 20 jaar. Dat hebben we nu toch redelijk geborgd. En daar ben ik trots op dat het gelukt is. Dus het was niet voor niks dat ze mij uit de media geplukt hebben en naar de mediastad hebben gehaald, omdat ik daar een bijdrage aan kon leveren.
Ja, en ik kan daarover meepraten, want ik ben zelf ook nog betrokken geweest bij het overhevelen van een internationaal kantoor uit Amerika naar het Mediapark, ja. Make-A-Wish International. Ja. En dat heb jou zelf ook nog geopend samen met de ambassadeur van Amerika.
Ja, leuk was dat.
Dus ik weet hoe het voelt. Ik heb daar zelf ook 1,5 jaar mogen werken. Ja. Dus in het Mediapark. Dus, ideaal.
Nee, het Mediapark is weer helemaal up and running. En dat vind ik fantastisch.
Hip and happening.
Ja.
Hip and happening.
Ja, dus dat is wel een van de dingen waar ik echt trots op ben.
Ja, nee,
maar daar moeten we hard aan blijven werken. Ook als ik er niet meer ben straks hier. Dan moeten ook de opvolgers en zo, de college, burgemeester, moeten hard blijven werken, want dat is toch onze. Ik heb een keer een toespraak gehouden waar Van der Laan was en een commissaris van de Koning al 8 jaar geleden. En toen heb ik opgesomd hoeveel mensen hier werken in de mediasector. Nou, 6.000 op het Mediapark, maar 12.000 in heel Hilversum. Hoeveel bijdrage aan het bruto nationaal product is. Nou, en ik noemde zo'n heel rijtje. En toen zei Ebert van der Laan, ho even, ik ga nu dingen opschrijven, want dit is zo uniek dat een relatief kleine gemeente als Hilversum, 90.000 inwoners, dat die zoiets veroorzaakt. Dat er zo'n dichtheid is van informatie en technologie en innovatie.
ja, dat is uniek. Dat is uniek in Nederland, maar dat is misschien wel uniek in Europa. En toen dacht ik, ik was toen net burgemeester. Ik vond het eigenlijk al normaal dat ik dat soort dingen zei. Toen ben ik het nog beter gaan beseffen van, ja, dit is toch wel heel bijzonder wat hier gebeurt. En dat in stand houden, alleen al, dat is een geweldige prestatie. Punt.
Ja, daar moeten we ook even bij stilstaan. Ik ben het helemaal mee eens. Ik kan het alleen maar onderschrijven. Als je, we gaan daar richting een afronding. Als je gaat kijken naar de afgelopen 10 jaar, wat is je absolute hoogtepunt?
Dat ik het gehaald heb. het is een eerlijk antwoord. Want toen ik er me aan begon, ik wist eigenlijk helemaal niet waar ik aan begon. Ik was 15 jaar hoofdredacteur van een Volkskrant geweest. En ik was helemaal op een topjournalist, voor mijn gevoel ook. En ik stapte over als met een hoop bravoure. En ik had natuurlijk wel een hoop geleerd in die baan, maar ik wist eigenlijk niet. Het beeld van een burgemeester is toch een beetje zwiebertje en een zaadje. En het openen van dingen en het sluiten van dingen. En ceremoniële zaken. Nou echt, dat is maar een hele kleine fractie van mijn werk. Het meeste is toch interventies plegen. Ballen in de lucht houden. Op veel verschillende borden tegelijk schaken. En voorzitter van de raad. En voorzitter van het college. Belangen afwegen. Belangen tegenstellingen oplossen. Nou, het is veel ingewikkelder dan ik ooit had vermoed en gezien. En mijn vrienden, die denken nog steeds dat ik alleen maar lintjes doorknip en de medailles uitreik. Nou, dat is echt een heel klein deel van mijn werk. En dat andere deel, nou, daar moet ik behoorlijk voor aan de bak. En dat ik dat dan inmiddels al 10 jaar heb volgehouden. En de man Charlie Abtroot, die mij even vervangen heeft in mijn ziekteperiode. Die zei nou, Hilversum is echt wel echt een ingewikkelde stad. Politiek ingewikkeld, dat wist ik ook wel. Want die commissie die mij uitkoos, zei, als je het in Hilversum kan je het overal. Maar het is ook door het Mediapark, ook nu met die veiligheidsissues, demonstraties. We trekken niet zo de aandacht als Den Haag en Amsterdam en Utrecht gelukkig. Maar we hebben ook elke week hier demonstraties in het Mediapark, al 9 weken lang. En nou, dat kost ontzettend veel inzet en inspanning. En daar ben je al door mee bezig, want hoe hou ik die in het Mediapark, daar werken mensen. Hoe hou ik dat veilig? Dus het is een veel ingewikkelder. Dus hij zei nou, respect dat je dat al 10 jaar hebt volgehouden. En dat vind ik zelf ook wel eigenlijk. Dat ik daar wel. Want dat had ik eigenlijk niet in mijn hoofd. Ik dacht zelf, als ik 1 termijn volmaak, dat is 6 jaar. Dan doe ik het al heel goed. Ik was 58 toen ik eraan begon. En inmiddels heb ik de 10 jaar overschreden. Dus dat is het wel zo'n beetje.
Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen nu ook nog zitten te denken, die dit luisteren, van wat gaat hij dan straks doen? Als het zo, hè, als hij thuis gaat zitten, partner wordt ook, die zegt, ga wat doen.
Dat ziek zijn, dat thuis zitten, dat is niks voor mij. Dus goede vrienden van mij, ik maak me daar zelfs wel een beetje zorgen over, van straks val ik in een groot gat en dan belt niemand me meer op en dan kan ik niks meer doen. Die zei, dat komt vanzelf goed. Als je eenmaal, als mens, er komen vast wel dingen op je af. Nou ja, en ik moet het een beetje selecteren, want ik moet toch rekening houden met het feit dat ik 70 word. Maar ik denk dat ik dan wat dingetjes aan elkaar ga schakelen. En ik heb natuurlijk wel veel ervaring in de beide banen die ik heb gedaan in mijn leven. En mijn vrouw zegt, je hebt ook nog een gezin en je hebt 2 zoons en je hebt minstens een kleinzoon. Dus misschien is dat ook nog wel eens een keer tijd om daar aandacht aan te besteden. Want daar kom ik nu niet zoveel aan toe natuurlijk. En daar heeft ze gelijk in. Betere balans zoeken.
Nee, hartstikke goed, dat begrijp ik. Laatste vraag. Heb jij nog dingen die je nog kwijt wil?
Dus nee hoor, ik heb alles wel gezegd wat ik wilde zeggen.
Hartstikke goed. Dan rest mij nu af te ronden, maar niet nadat ik namens alle vrijwilligers, namens alle bezoekers van Fiore, namens het secretariaat en ons bestuur, je heel erg bedanken voor je inzet in de afgelopen jaren. Nou, eigenlijk vanaf ons bestaan. Met de opening tot aan de dag van vandaag. Hebben we enorm gewaardeerd. Ook het feit dat je ook in het begin van deze podcast uitsprak dat je als ambassadeur optreedt. Dat ervaren wij als iets fantastisch. En daar waar namens iedereen heel, heel, heel veel dank. Heel veel succes straks ook met met het afscheid.
Ja. Iedereen zal leven. Is een leven naar Hilversum.
Is een leven naar Hilversum. Vast wel.
Ik kom zeker, wel eens langs.
Zeker als ik dat al die neeffuncties zie. En wij hebben altijd plaats voor vrijwilligers.
Ik zal het onthouden.
Hartstikke goed. Heel veel dank.
Graag gedaan. Heel plezierig gesprek. Dankjewel.
Wilt u meer weten over Fiore? Kijk dan op www.fiore.org. Ook als u tijd, dan wel geld wilt doneren. Heeft u suggesties voor interviews of eventueel commentaar? Laat het mij weten via info@fiore.org. Ten slotte, vond u deze podcast de moeite waard? Deel de link dan met familie, vrienden, kennissen en collega's. Hartelijk dank.